Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 66 en daarvan het tweede vers. Alt aardrijk smeek u neergebogen. Psalm 66, het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen Psalm 89, de versen 1 tot en met 19. Ik herhaal Psalm 89, vers 1 tot en met vers 19. Maar eerst stellen wij ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ik ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vers 1 tot en met 19. Een onderwijzing van Ethan den Esrahiet. Ik zal de goede tierenheden des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd: uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende: ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen: ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Sela. Die sloven de hemelen uw wonderen, o Heere. Ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen den Heere geschat worden? Wie is de Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven allen die rondom hem zijn. O Heere, God der Heerscharen, wie is als gij, grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee. Wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Ge hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. De hemel is uwe, ook is de aarde uwe. De wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. Noorden en het zuiden, die hebt gij geschapen. Tabor en Hermon juichen in uw naam. Gij hebt een arm met macht. Uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Welgelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. O Heere, wij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte. En door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Want ons schild is van den Heere. En onze koning is van de heilige Israëls.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat op Psalm 89 en daarvan het zevende en ook het achtste vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De collecten zijn voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in uw voorgelezen Bijbelgedeelte. Psalm 89, en dan lezen we u vers 16 en 17, waar de Heere woord aldus luidt. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Tot zover. En we lezen nog even Psalm 16, vers, het eerste gedeelte, om deze week te onthouden. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. Ik heb dat al eens meer tegen u gezegd. U hoeft niet alles wat ik tegen u zeg te onthouden. Als u maar wel onthoudt wat God tegen u zegt. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. U komt om te horen naar de woorden Gods. God wil u vanmorgen iets zeggen. Jong en oud. En dat doet God niet doordat we plotseling een donderslag horen of zo. Daar zegt God ook wel iets in, maar dat is niet tot ons behoud. Dat doet God ook niet doordat er plotseling een engel verschijnt. Maar God heeft het behaagd om tot ons te spreken in zijn woord, de Bijbel. En God heeft de dienst der prediking ingezet om die Bijbel uit te leggen en om heel dicht aan uw hart te leggen. Zodat als u straks de kerk uitgaat in uw gebeden van de week, dit nog eens in herinnering zou brengen en zou zeggen: Heere, dan heb ik iets gehoord wat ik mis. Wil u mij dat alstublieft geven? Want wat is bidden? Dat is vragen. Dat is vragen aan God: Heere, ik mis iets. Dat staat in de Bijbel. Uw kinderen hebben dat, maar ik heb het niet. Schenk het me alstublieft. Dat is bidden. Nu op je knieën, nu in de stilte. En dan horen we: wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. Misschien kunnen we dat onthouden. Daar hoef je niet zo bestudeerd voor te zijn om zo'n enkel zinnetje uit de Bijbel eens te onthouden. Psalm 89, vers 16a. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. Want dat wil ik ook nog graag even zeggen. Weet u, als God een mens bekeert, dan ontdekt hij dingen in de Bijbel die hij er nog nooit eerder zo in heeft gelezen, zo in heeft gezien. Dan gaan zulke woorden tot u spreken. Dat is een oude uitdrukking, ik noem het maar even. Wij lezen dan de Bijbel en we lezen een stukje uit de Bijbel. Dat is goed, dat moeten we ook doen. Dat is onze opdracht, dat is onze plicht. We weten dat God werkt in de weg van mensen plicht, een oude Bijbelse puriteinse gedachte. Maar plicht is nog niet genoeg. We kunnen de Bijbel lezen, maar dan gaat de Bijbel iets tot ons zeggen, dan gaat die Bijbel ons lezen. Dan raken we zo'n woord ook niet meer kwijt. En dan krijgt dat woord, net als bij Lydia, een plaatsje in haar hart. Want het hart van Lydia, dat ging open. Paulus stond te preken en toen heeft de Heilige Geest het hart geopend. Waarvoor? Opdat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En wat preekte Paulus? Nou, de woorden Gods. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. En misschien zegt u: dat is nou de worsteling in mijn leven. Heeft hij dat nou ook tegen mij gezegd? Nou, dat is geen verkeerde vraag. Ik hoop dat het ook veel bij u weegt. En dat u vanmorgen hier in de kerk zit en zegt: heeft de Heer dat nou ook tegen mij gezegd? Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste vraag. En op die vraag hebben we ook een antwoord nodig. Het is natuurlijk niet alleen goed dat we belangrijke vragen weten. Maar het is ook zo belangrijk dat we op die belangrijke vragen de goede antwoorden horen. U weet wel, onlangs heeft de paus de vraag van Luther herhaald en dat was goed. Hoe krijg ik een genadige God? Alleen het antwoord van de paus, dat klopte niet zo erg. En dat was jammer. En nu horen we ook in ons leven die vragen te stellen. En alleen die vragen stellen, dat is nog niet genoeg. Hebben we ook dat antwoord en dan in de goede zin al voor onszelf ontvangen. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. Nou, ik hoop dat we nu allemaal vanmorgen proberen te luisteren naar Gods woord. Op de galerij, de jongelui, die beneden, jong, oud. En dat we straks de kerk uitgaan met de woorden Gods. Het gaat over het geluk van Gods kinderen. Dat is het thema van de preek van vanmorgen. Hè? Het geluk van Gods kinderen. En dan staat er ook het volk. Wel gelukzalig is het volk. En dan denken we na over twee gedachten. In de eerste plaats waarin dat geluk bestaat. Wat is nu precies de inhoud van dat geluk? En dat is vers 16a. En in de tweede plaats, wat dat geluk nu betekent, wat dat geluk ook meebrengt. En dan kunnen we dat wat over lezen in vers 16b, in vers 17, vers 18, vers 19. En ik zal zo enkele dingen uit de Bijbel noemen. Dus het gaat over het geluk van Gods kinderen, van de kerk. In de eerste plaats, wat dat geluk inhoudt. En in de tweede plaats, wat dat geluk betekent. Wel gelukzalig. Dat woord dat komen we nogal eens tegen in de psalmen vooral. Psalm 2. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Psalm 84. Wel gelukzalig die mensen in welker hart de gebaande wegen zijn. En hier in Psalm 89. Wel gelukzalig is het volk. En geluk, voorspoed, het hoogste goed. Daar hebben we allemaal wel een indruk over, een idee van. Jong, oud. Je ontmoet mensen die stellen hun geluk in het bezit van geld. Er is zelfs een blad en dat heet Quote, geloof ik. En dan heb je de 500 rijkste mensen op de wereld. Quote 500. Een heleboel mensen zouden het geweldig vinden om daarbij te horen. Die zien dus geluk als het hebben van een hoop geld. Misschien zitten die ook wel in de kerk. Misschien ben jij daar ook de hele week wel mee bezig geweest om hard te werken en veel geld te verdienen. En ja, zegt u maar, dat is niet goed. Nee, dat klopt. Maar als je de Bijbel doorleest, dan kom je die gedachten nogal eens veel tegen. Demas bijvoorbeeld had de tegenwoordige wereld lief gekregen. En die man die ging graven in een zilvermijn en in een goudmijn van deze wereld. En als je daar voor je 100% je in gaat verdiepen, dan vergeet je te graven in die goudmijn van Gods woord. En voor een heleboel mensen bestaat het ware geluk in een heleboel geld. Nou zeg ik niet dat geld onbelangrijk is. Laat ik dat even voorop stellen. Je moet eten kopen en zo. Dus ik heb ook geld. Maar wat beheerst ons leven? Nou, hier zie ik niet in het psalm. Wel gelukzalig zijn de mensen die veel geld hebben. U kunt de Bijbel van het begin, vanaf Genesis tot Openbaring doorlezen. En dat zult u er niet in vinden. Integendeel, de Heer Jezus zegt, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, de zoon des mensen heeft helemaal niets waar hij het hoofd nederleggen kan. En de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. De geldgierige mensen zijn ook vaak, ja, nou ja, misschien wel erg onbekeerde mensen. Dus geld ons leven vervult, helemaal vervult, hè. Dat is niet zo'n besteek. Andere mensen die gaan voor roem. de oude Romeinen hadden al de uitdrukking eeuwige roem. Julius Caesar, die was op zoek naar eeuwige roem. En het grootste roem wat je als Romein kon bereiken, dat was een triomftocht in Rome. Want dat was nou eeuwige roem. En dat kom je tegenwoordig nog tegen. In de wereld van de sport en in de wereld van de muziek. Nou, eeuwige roem. Beroemd worden. De wereld van de wetenschap. Hè? Ik zeg niet dat studie verkeerd is, maar we komen dat ook onder ons wel een beetje tegen. En mijn kind die heeft een klas overgeslagen op de basisschool en die zit nou op het VWO en het allemaal negens voor Engels en een 10 voor wiskunde en die gaat studeren en wat zijn we er blij mee? Is dat verkeerd? Nee. Het leven kan plotseling anders zijn. Dit is het tot hiertoe en niet verder. En dan kom je niet ver met een 10 voor wiskunde. Is niet onbelangrijk, maar ja, roem en beroemdheid. Nou, kijk even in de Bijbel. Wel gelukzalig is het volk wat beroemd is. Nee, dat staat er niet. Dat staat er ook niet. Kunt u ook eigenlijk nergens vinden in de Bijbel. Paulus was een veracht en aller afschrapselwaardig. Huh? Zo noemt hij zichzelf. De minste der apostelen. Dan zouden we nog een poosje door kunnen gaan. We zouden ook kunnen nadenken over macht. Veel mensen hebben in de geschiedenis niet geleefd voor macht. Hitler bijvoorbeeld. Wel gelukzalig zijn de machtigen. Nebukadnezar. We zouden ook kunnen denken over een ambt. Wel gelukzalig zijn de schriftgeleerden. Nou, dat staat er nou ook net niet. Wel gelukzalig is het volk. Het welk het geklank kent. Moet u het onthouden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Wel gelukzalig in wie hart de gebaande wegen zijn. Dat staat in de Bijbel. En de Heer Jezus, die zegt dit Nieuwe Testament dan in het Grieks. Zalig zijn de armen van geest, zalig zijn de vreedzamen. En datzelfde woord, je zalig, makarios in het Grieks. Dan komt hij dan weer terug, gelukkig. Waarin bestaat dat geluk? Psalm 89, dat is een gebedspsalm. Het is ook een klaagpsalm. Dat is een psalm waarin een hele aangrijpende problematiek aan de orde wordt gesteld. Want die psalm, we zingen er graag uit. We hebben vers 7 gezongen en vers 8 gezongen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En dat zijn mooie liederen. Dat zijn prachtige liederen. Maar als je die psalm zo wat doorleest en je komt aan het einde, dan, en dat begint, dat slot van deze psalm, dat begint bij vers 39. Maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbogen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uw knechts teniet gedaan. Gij hebt zijn troon ontheiligd tegen de aarde. In deze gebeds- en klaagpsalm, daar worstelt de dichter eigenlijk met de tegenstelling tussen aan de ene kant Gods trouw en Gods belofte en Gods toezegging. En dat gaat in vers 1 tot en met vers 38 steeds over. Gods trouw, Gods belofte, Gods toezegging. En aan de andere kant de ontzettende realiteit die daar helemaal niet in overeenstemming mee lijkt te zijn. Want die realiteit, dat is, het lijkt alsof God zijn volk heeft verstoten. Dat God niet meer aan zijn verbond gedenkt en dat het teniet gedaan is. En dat brengt de dichter in de nood. En even een tussenstapje, misschien hebt u dat ook wel. Laat ik een voorbeeld noemen. Onze kinderen zijn gedoopt. En dat teken, de doop is een teken van Gods verbond. En dat teken, dat is een teken dat God ondanks alles, dwars door alles heen gaat met zijn werk en met zijn genade. En als dan je kinderen andere wegen kiezen. Ja, dan kunnen we natuurlijk zeggen, ja, je hebt de openbaring van het verbond en het wezen. En ja, er zijn het nou eenmaal verloren mensen, er zijn geredde mensen. En, maar met al die dingen bent u natuurlijk nog niet uit de nood. Want heb je wel gestaan. En die naam van God is wel op het hoofd van je kinderen gelegd. En zou dat dan te vergeef zijn? En kijk, dat zijn dingen die je niet kunt oplossen in de dogmatiek. Maar dat zijn dingen die worden hier in deze psalm opgelost. En dat is het mooie van deze psalm. Die spanning tussen aan de ene kant wat God zegt en belooft. En aan de andere kant wat de realiteit is. Die spanning die wordt opgelost op je knieën. Want dan lezen we in vers 48. Gedenk van hoedanige eeuw ik ben. En in vers 51. Gedenk, Heere, aan de smaad uw knechten. Dus wat doet de dichter nu met die problematiek? Dat drijft hem naar de binnenkamer. Dat doet hem schreeuwen tot God. Begrijpt u inmiddels waar het over gaat in deze psalm? Dat we met al onze noden niet met elkaar en niet met onszelf en niet met de mensen beginnen te spreken, maar dat we schreeuwen tot God. Of hij zijn woord gestand wil doen in deze wereld, dat hij de trouwhoudende God is en dat hij nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Daar eindigt deze psalm. En dat is de weg die de Bijbel ons wijst. Voor onszelf, voor onze kinderen, voor ons land en voor de toekomst. Gedenk. Gedenk. En zo begint de dichter eerst maar eens met uitvoerig in deze psalm. Die zo leerzaam is ook voor vandaag de dag. Ook voor onze gezinnen, voor onze kinderen. Voor onszelf. Met iets te vertellen in de eerste stukje. Vers 1 tot en met 9. Dat is het eerste stukje van de psalm. Over Gods trouw. Over Gods goede tieren. Daar mag geen enkel misverstand over bestaan. Het straks ook zingen uit het eerste vers. Daar begint de dichter ook mee. Ik zal de goede tieren heden. Dat betekent Gods goedheid zingen. Ik zal uw waarheid, uw trouw, zou je ook kunnen vertalen, met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. En zo gaat dat eerste stukje tot en met vers 19 door. Vanaf vers 20 tot en met vers 38 vertelt de dichter van Gods beloften. En de grootste belofte, ik heb hulp besteld bij een held. En dan in vers 9 tot het einde komt die ontzettende realiteit. En die schreeuw naar boven omhoog. Gedenk, gedenk. Het staat er twee malen, dat betekent is belangrijk. Maar eerst is iets, het eerste deel van de psalm. De trouw, de waarheid en de goede tierenheid Gods. De dichter bezingt eigenlijk Gods goedheid. Wel gelukzalig is het volk. Dat het geklank kent. Wat is dat geklank eigenlijk? Wel gelukzalig is het volk. Het welk het geklank kent. Nog even. waar gaat u nou met uw nood naartoe? Tuurlijk, we moeten daar dingen verstandig mee omgaan. Maar de beste plek, dat is de binnenkamer. Gedenk, gedenk. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Dat is nog steeds de lijn die de Bijbel hier in Psalm 89 aanwijst. En die de Heere ook naar zijn gunst en goedheid wil bekronen. Maar nu 16e vers. Dat geklank, wat wordt ermee bedoeld? Wel gelukzalig is het volk dat het geklank en het geklank. Dat was voor de Israëlieten in die tijd. En we situeren het ontstaan van deze psalm toch in de tijd van David, Ethan en Salomo. Het was een bekend begrip, het geklank. Er is wat verschil tussen de uitleggers rond dat woord geklank. Sommigen hebben het over het gejuich. Calvijn vertaalt bijvoorbeeld zo. Calvijn zegt, hier kun je vertalen, het volk dat weet te juichen en zich te verblijden. Dat kan. Onze kanttekenaar wijst daar ook op. Maar wij gaan toch in iets andere kant op. Want als we nou eens gewoon in de Bijbel nagaan waar we dat geklank, het geklank tegenkomen, dan blijkt dat geklank vooral plaats te vinden bijvoorbeeld in het volksleven van Israël. Psalm 47 wijst erop, dat is als een koning een stad bezocht, dan werd op de bazuin geblazen, een bazuin van vreugde, en dan werd het volk verblijd. Voor de komst van de koning, van David, van Salomo aan een stad. Dan hoor je het geklank van de bazuin. Het gaat nog een stapje verder. En dan kom ik, en de kanttekenaar wijst daar ook op. Bij nummer 10, vers 10. En ik lees het even voor. Desgelijks, ten dage uw vrolijkheid en in uw gezette hoogtijden, dus dat zijn de grote feesten, en in de beginselen uw maanden, zult gij ook met trompetten blazen over uw brandofferen en over uw dankofferen, en zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uws Gods. Ik ben de Heere. Mozes moest 2 zilveren trompetten maken. Soms werden die trompetten geblazen om het volk te verzamelen. Nummer 10, vers 1 tot en met 9. En dan brachten die trompetten gebroken klanken voort, stoten. En soms werden die trompetten geblazen bij de offerdienst, bijvoorbeeld op de grote verzoendag. Als dat volk samenkwam in de tabernakel in de tempel. En er werd er op die bazuinen geblazen. En er werd als het ware dat bazuingeklank, het geklank der bazuinen, de onderstreping en de benadrukking van wat daar in die tempel en in die offerdienst gebeurde. Wat was die offerdienst? Want het was de dienst die schaduwachtig heen wees naar de komst van Christus in het vlees. Dus wel gelukzalig die daarbij de tempel en bij de tabernakel, als die bazuin geklonken heeft en gaat klinken, daarin die offers iets ziet van dat grote heilshandelen Gods. Iets ziet van die komende Messias. En van dat heil dat de Heer nu uitdeelt aan goddeloze, verloren mensen. Dat is de bedoeling van dit 16e vers. De dichter heeft opgesomd hier vanaf vers 2 tot en met vers 15. De goede tierenheden, de waarheid, de getrouwheid Gods. Vers 2, ik zal de goede tierenheden des Heeren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. En dan barst hij tenslotte uit.
En dan denkt hij aan die bazuinklanken bijvoorbeeld op de grote verzoendag. Mogelijk zalig is het volk dat hunkert en dat hongert naar dat evangelie van de verzoening. Het evangelie van de komende Messias. Met die blijde boodschap. Waar God in Christus omziet. Het verlorene. Wel gelukzalig zijn allen. Die op hem betrouwen. Is dat ook uw geluk? Bent u daar vanmorgen voor naar de kerk gekomen? Misschien ben u gekomen om naar een mens te luisteren. Nou, een mens kan u niks geven, ik ook niet. Ik hoop niet dat u komt om naar mij te luisteren. Misschien bent u gekomen om eens naar anderen te kijken. Oh, dat had je onder dat oude Israël ook. Er waren de een stond naar die te kijken, de ander stond daarna te kijken, de een stond naar boven, dan naar beneden te kijken. De een die let op de priester en de ander die let op de leviet. En zo keek men maar rond naar elkaar. Ze luisterden niet naar dat geklank, naar die bazuin. De dichter zegt wel gelukzalig. Die dat geklank. Die onderstreping van dat offer als het ware zo nodig heeft. Die dat geklank. Kent. Zit u zo vanmorgen ook in de kerk? Met een honger en dorst naar die volmaakte gerechtigheid, om daarmee verzadigd te mogen worden ten eeuwigen leven. Wel gelukzalig het volk. Dat is ook weer mooi wat er staat, hè? Het volk. Dat is een eenheid. En in die eenheid is toch meervoud. En in die eenheid is ook afscheiding. Dus ook niet volk. Lo ami. Niet mijn volk. Wel gelukzalig het volk. Onder dat volk zijn er jongeren en ouderen. Onder dat volk zijn er mannen en vrouwen. Onder dat volk zijn er die dat geklank kennen. De Heer vergadert in deze wereld zijn volk. En dat getal is nog niet vol. Nee, daar worden er ook vandaag nog toegedaan uit alle geslachten, tongen, talen en naties. Zo in het Oude, zo in het Nieuwe Testament. God vergadert in deze wereld zijn volk, jong en oud. Zorg dat je daarbij komt. Laat dat je belangrijkste begeert. Om bij dat volk te mogen horen dat het geklank kent. En dan zegt u, ja, maar... Hoe hoor je dan bij dat volk? Wie horen er nou bij dat volk? En dan staat er nog iets moois. We zouden dat ook niet overslaan in onze tekst. Sommige vertalers slaan dat over. Maar hier in de Statenvertaling, die gewoon letterlijk vertaalt, staat het toch wel heel netjes, heel keurig eigenlijk. Heel grondtekstgetrouw hier. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Dat is dat bekende woordje kennen in de Bijbel. Wat we lezen al in het boek Genesis, dat Adam Eva kende. En wat we tegenkomen in de bekering bij Manasse. Toen kende Manasse dat de Heere God was. Gelukzalig is het volk dat het geklank kent. En kennen, dat heeft voor ons altijd zoiets als ergens informatie over verzamelen. Ik kan Engels. Ik kan rekenen. Ik ken die stof. Ik ken die materie. Ik heb me in dat dossier verdiept en zo. Wij beperken dat ook vaak tot een of andere intellectuele activiteit. Iets met ons hoofd. En op zich is dat natuurlijk niet onbelangrijk. Trouwens, ook in de weg der genade, als God een mens bekeert, dan wordt zijn verstand verlicht. En God schakelt het verstand niet uit. En God gaat dat verstand door de barende genade verlichten. En dat wordt ingeschakeld, dat wordt geheiligd, de wil trouwens ook. In plaats van verkeerd wordt de wil goed. Maar hier, dat woordje kennen, dat gaat dieper dan alleen maar iets met je hoofd. Het is niet een woord wat wijst op informatie. Het is een woord wat ook betekent relatie. Die een relatie hebben met de Heere. En die God niet kunnen missen. Waarbij God de hoogste plaats inneemt. In hun persoonlijk leven. Wat zijn nou de kenmerken van dat kennen? Dat relationele kennen. Dat God een realiteit wordt in ons leven. Zal ik een paar dingen noemen. Dan kunt u dat ook onderzoeken in uw leven. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Nou, eerst wordt God dan een realiteit, hè? Dan zet God een mens stil. Dan wordt God, de God van de Bijbel, het wordt een realiteit. Maar kijk, we kunnen erover praten. Je kunt er een dogmatiek over schrijven. Je kunt er boeken over lezen. Je kunt daar ook met je verstand een heleboel van weten enzovoorts. En ik moet dan altijd denken aan die keer dat ik in het ziekenhuis was en ik een dochter ontmoette van een hele bekende professor die hele dikke boeken heeft geschreven over de geloofsleer. Ze noemde haar naam. Ik zei, hey, is die en die uw vijand? Het is mijn vader. Hoe is het met uw vader? Dominee, hij ligt op sterven. Oh, en? Toen zei die vrouw, hé, regeltje, wat ik op dat moment en nooit daarna meer kan vergeten. Dan komt het er wel op aan, hè. Dan hou je niks meer over. Vader houdt ook niks meer over. Voelt u? Dat kennen. Dan worden wij niet zelf van die grote mensen die boeken schrijven, dogmatieken in elkaar schrijven. En nee, dat kennen, dat is een kennen waarbij je in jezelf wordt vernederd. Die God nodig krijgt, omdat je God mist. Als God dat werk der bekering begint, jong en oud, dat moet u gewoon onthouden. En probeer dat nou eens gewoon vanuit de Bijbel en ook van mij aan te nemen dat het echt zo is. Dan stort God wat liefde uit in het hart. Wordt God een realiteit in je leven. En dan ben je God kwijt, terwijl je niet kunt missen. Dan schreeuwt je ziel naar God. Zitten er nou zulke mensen in de kerk? Die God kwijt zijn. Die best hun werk goed doen. Die zich ook verder niet slap aanstellen. Dat kom je ook helaas tegen. Mensen die ook niet met de borst vooruit lopen en zeggen van het moet zus, het moet zo. Nee. Die zomaar heel stil. Zomaar heel in het verborgen. Een jong iemand, een oud iemand. Ik weet het allemaal. God weet dat. die verlegen raken om God, die anders gaan luisteren in de kerk, die ook anders hier in de bank zitten. En die in plaats van dat ze het misschien weten, Heer, dan weet ik niks meer. Ik dacht het altijd wel, maar ik weet niks meer. Want dat moet u ook eens onthouden. Als God nou dat werk begint, hè, zo heel onbegrijpelijk eigenlijk. De Lordse leraar zegt dat ook, dat dat een werk is zonder ons, in ons. Dat gaat ons verstand te boven. Dat is niet iets van ons begrip. Dat is iets dat de Heer zomaar leert. Heel persoonlijk. En dan, hoe ben ik toch al dus? We weten natuurlijk allemaal wel dat er 3 stukken nodig zijn. We weten allemaal wel dat er 2 wegen zijn. We weten allemaal wel zonde en genade enzovoort. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen die we met ons verstand kunnen weten. We weten ook allemaal wel dat er trappen zijn in de genade. Dat er een beginnend leven is en een voortgaand en een midden volkomen. Dat is allemaal waar. Als God vandaag in je leven komt, dan valt het allemaal om. Dan weet je het niet meer. En dat is natuurlijk toch vaak een heel belangrijk kenmerk. Dat je iemand ontmoet die het niet meer weet. Is dat genoeg? Nee, dat zeg ik niet. Maar het kan wel een begin zijn. Dan hoor je een jongen vragen, kan ik nog bekeerd worden, dominee? Zou dat voor mij nog kunnen? Ik heb al zo lang tegen God gezondigd. Ik heb al zo lang de Bijbel gehoord, zo lang in de kerk gezeten. Zou ik nog behouden kunnen worden? Zulke mensen zoeken ook de eenzaamheid zomaar op. Hoeft niemand verder wat van te weten. Als af en toe op huiszoek hoort eventjes. Even kom naar boven. Laat me rustig gaan. Kennen. God wordt realiteit. Het kan overgaan, dat is helaas. Dat gebeurt ook helaas. Je moet nog maar weer voorzichtig zijn. Het kan overgaan. Aan de andere kant, Heer, kan ook doorwerken. Wel gelukzalig is het volk dat het geklang kent. Want dan kom ik bij iets wat ook erg belangrijk is bij dat kennen, ja. Het loopt wat anders vanmorgen dan ik me had voorgenomen. Heb u wel eens meer? Wat hoort er nou meer bij dat kennen, die relatie? God wordt realiteit. Dan weten we God dan heel eenvoudig zegt. Kijk eens naar andere mensen. Nee, dat zegt God niet. Dat zeggen we zelf. Kijk eens naar... Naar andere. De wereld. Jongen, dat is er wat in de wereld. Dat zegt God niet. Nee, in dat kennen zegt God. Kijk eens naar jezelf. Ja, dat zegt God. Je zegt, kijk nou gewoon naar jezelf. En leg daar mijn wet eens naast. En leg daar mijn woord eens naast. En weet u wat dan. Een godsdienstig mens zegt, nou dat, nee, ik lees wat in de Bijbel en ik bid. En... ja, het is niet helemaal in orde, maar toch, lang zo slecht niet als de wereld. En lang zo slecht niet als een heleboel andere mensen in de kerk. Ik denk dat het eigenlijk toch wel een klein beetje klopt in mijn relatie met God. Dat bedenken wij van nature. Weet je wat erkennen betekent? Een relatie, dat God zegt. Kijk nog eens goed, mensenkind. Graaf nog eens wat dieper, mensenkind. Niet om daarin te blijven steken, niet om daarin nou te blijven hangen. Maar gaat om die relatie tussen de hoog en de heilige God en u, klein mens. Graaf nog eens wat dieper. En weet je wat je dan tegenkomt? Nou, u bent maar voor in uw gedachten. Wel gelukzalig het volk. Dat het geklank. Dat die relatie kent. Dat het werkelijkheid voor wordt. Dan komt u in uzelf tegen. Een vuile bron van wanbedrijf. En ik heb dat wel eens meer gezegd. Ik wil dat nou maar even herhalen. Alles wat je in de wereld ziet. En alles wat je bij een ander waarneemt. Dat vind je dan allemaal terug. In je eigen hart. Dat is nou zondaar worden voor God. Dan wordt de zonde een last. Dat is het tweede bij dat kennen. Dat geklank en die bezuinstoot van dat woord van God en van dat eeuwig evangelie. En de derde plaats. Ja. Als wij het nou kapot hebben gemaakt. En als je onder dat kapotgemaakte relaties niet kunt leven. Dan komt er toch ook die vraag, heren. Kan dat weer hersteld worden? Nou ja, dan probeer je dat zelf te herstellen. Door veel Bijbel te lezen, veel te bidden. Dat is goed. Maar niet genoeg. Bidden is altijd goed, gemeente. Bidden, dat moet u ook. En u moet ook veel in de Bijbel lezen. Dat is ook. U moet de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5. Ik dacht artikel 14. Waar staat dat de Heer de genade werkt door het horen. Luisteren, overleggen van het woord. En dat staat in onze belijdenis. Maar is niet genoeg. Want hoe wordt nou die relatie hersteld? Wat is de inhoud van dat woord? En wat is de bedoeling van dat woord en van dat geklank? En dan brengt God ons niet bij een engel. Dan brengt God ons niet bij een of ander mens, wie jij ook, zij ook is. Maar dan brengt het woord ons. Mijn kribbe. Ja, mijn kribbe. En in die kribbe ligt een kindje. Een gewoon kindje. Niks opmerk, geen stralenkrans om zijn hoofd. Nee, een heel gewoon kindje, zo voor het oog. De schriftgeleerden in Jeruzalem namen niet eens de moeite om naar Bethlehem te gaan. Want wat zouden ze daar toch zoeken? Ja, dus gingen wel. En de wijzen gingen wel. En Simeon kwam in de tempel. En Anna liep in de tempel. De schriftgeleerden, nee, die kwamen er niet. Die hadden te druk met hun ceremoniële instellingen en zo. Die hadden er geen tijd voor. Dan komt u bij een kribbe. Dan komt u bij het kind van de kribbe. Dan komt u bij een koning. Bij een vernederde. Dan komt u bij een priester en bij een zaligmaker. En dan komt u bij de enige naam die onder de hemel gegeven is. Wel gelukzalig is het volk. Wat dat geklank kent. En dan gaat die parel van grote waarde schitteren. En die schittert in het evangelie. Van de gekruisigde zaligmaker. En nogmaals, gemeente, ik ga natuurlijk geen pleidooien voeren voor oppervlakkigheid en noem maar op. Dat begrijpt u allemaal wel. En er wordt natuurlijk ook misbruik gemaakt van de naam Jezus. Dat er is een volk op de wereld. Die dat geklank kennen. Waar die naam zo'n uitsprekelijke waarde krijgt. En als de Heer door de Heilige Geest het hart is dat aanraakt. Maar Jezus geleidt mij. Door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Zo zingen we dat dan bij McJane. Kijk, dan krijgt die zaligmaker betekenis. Kennen. Relatie. Hem te kennen, dat is het leven. En hem te missen, dat is de dood. Heb ik dat nu ook wel? Dat u in uw ongerechtigheid en in uw schuld tenslotte maar één overbleef. Dat is die gezegende middelaar. En gemeente nog één ding. Het kleinste beetje wat er nou uit hem komt, dat is meer dan heel de wereld. En dan gaat hij zomaar even schitteren. Vanuit het woord, onze oude mensen vroegen door de tralie van het woord. Dan kan je ziel zo verbreken. Zo ontmoedigen en klein maken. Dat je de oude Simeon een beetje gaat begrijpen. U laat geen uw knecht. Het woord hem toegezegd. Ja, dat is nou de genade Gods. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. Laten we eens maar gaan zingen. Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwege en wat er verder volgt. Dus de dichter somt allerlei dingen op over de trouw en over de deugden Gods. Dat is vers 1 tot en met vers 15. En dan zegt de dichter niet, gelukkig die daarover praten en die erover redeneren en die daar eens wat van gehoord hebben en zo. Zelfs het gezingen gedeelte is nog niet helemaal zoals het bedoeld is. Want dan zingen we: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Maar we hebben net gehoord, dat staat er niet. Er staat wel: gelukzalig is het volk wat het geklank kent. En horen is nog meer iets anders dan kennen. Dus zelfs in onze berijming, hè, sluit nog niet helemaal aan met wat er nou werkelijk in de Bijbel wordt bedoeld. En die het geklank kent. En die deugde Gods en die trouw en die goede tierenheid Gods heeft gekend. Nee, dat staat er ook. Dat is ook niet verleden tijd. Onze statenvertalers hebben dat ook correct vertaald in dit opzicht. Gewoon voor tegenwoordige tijd, waar er dus, ja, gewoon realiteit voor is. Gelukkig die in dat geluid van die bazuin, bij dat offer en op die grote verzoendag iets hebben mogen genieten, iets hebben mogen opmerken van Gods gunst. Dat staat er nou. En daar met heel hun hart bovenop zijn gevallen. Het levende leven werd gevonden. Dan ben je gelukkig. En wat betekent dat dan? Wat is dan? En nu komt u natuurlijk bij me en zegt van: wat, ja, wat zijn daar dan de gevolgen van? Ja, en daarom is het jammer dat ik de tijd nu voorbij is. En er staan in vers 16 en vers 17 staan er wel een paar dingen. Je kunt er thuis ook aan de hand van de kanttekeningen wel wat over nadenken. In de eerste plaats: zij zullen in het licht uw aanschijns wandelen. Kijk, wandelen wordt dus een levenswandel. Hè? Ons leven. Hè? Hoe we geboren worden, hoe we leven, hoe we straks sterven enzovoorts. Nou, elk mens gaat een keer sterven. Elk mens leeft. Van nature leven voor onszelf, een leven voor de gunst van mensen, een leven voor de aardse dingen. Als we nou dat geklank kennen, het heil God kennen, dan zullen we ook in het licht van zijn aanschijn wandelen. Zij zullen, dat is zeker. En onze kanttekening die merkt daar heel eenvoudig bij op. Zij zullen gestadiglijk uw gunst genieten. Weet u wat dat betekent, gemeente? Uw gunst genieten. Dat Heer, voortdurend, gestadiglijk, dat is voortdurend uw gunst genieten. Het kan best zijn dat mensen tegen je aanschoppen. Maar dat is dan voor hun. Het kan best zijn dat het van binnen overhoop ligt. Het is vaak zo door de zonde. Maar dat de Heer dan in zijn gunst op je neerziet. En dat af en toe uit zijn woord of in de weg van zijn voorzienigheid laat blijken. Uw gunst, Gods goedheid. Weet u, en misschien zeg ik het nou te eenvoudig, maar dat je Heer je een ogenblik wat apart neemt. Moeders doen dat toch ook met hun kinderen. Ze bedroefd zijn, ze in de put zitten. En ze komen dus: jongen. Dan sluit je zo je armen omheen. Vooral bij kleine kinderen. En dan, ja, dat kan zo opluchten. En ja. En het is zo wat apart. In de woestijn van deze wereld. Zij zullen in het licht uw aanschijns wandelen. Gods gunst genieten. Nou, de Bijbel leert dat sterk meer dan de uitgezochte spijzen. In tweede plaats: zij zullen zich de ganse dag verheugen. Ja, dat is ook al een beetje wonderlijk natuurlijk. We leven in een wereld van onvrede. We leven ook in omstandigheden, in een gevallen wereld waarin wel veel pret wordt gemaakt en plezier. Het gaat hier over vreugde. Met vreugde bedoelt de schrift een innerlijke blijdschap en dan niet in jezelf of in aardse, maar innerlijke vreugde in God. Ik zal in u mijn God van vreugde. opspringen in de geest, vreugde. Brakel zet een prachtig hoofdstukje van de vreugde van het geloven. De redelijke godsdienst. Dus dat de Bijbel vol met Paulus zegt en de Filippenzen. Verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. En dat is niet zomaar wat oppervlakkig praten. Nee, dat is... Dat God nou de hoogste plaats in hem. Dank dat hebben we erover gesproken. Psalm 34. Ik zal de Heere loven te alle tijd. Niet jezelf loven. Niet de wereld loven. Nee, de Heere loven te alle tijd. Het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Ja. Het hoort ook bij dat geklank kennen. Het is ook een vrucht. En tenslotte nog iets. Door uw gerechtigheid verhoogd worden. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Kijk, Abel werd door de ongerechtigheid van zijn broer Kain gedood en neergeslagen. Nou, dat is het enige wat we kunnen verwachten van de wereld. En van de goddeloze mensen. Die ergeren zich aan de godzaligen. Die slaan ze en die trappen ze en die doen ze. En de Heer zegt niet dat zal ophouden. Nee, dat gaat gewoon door. Tot op de jongste dag is de kerk een volk wat door veel verdrukkingen zal ingaan in het koninkrijk der hemel. Dat blijft zo. Er staat niet al dat onrecht zal ophouden. Nee, dat houd ik je op straks bij de jongste dag. Maar ze zullen door uw gerecht tegenover dat onrecht in de wereld en tegenover dat onrecht wat wordt aangedaan, staat Gods gerechtigheid. En hier in deze wereld neemt hij het op voor zijn kinderen. Dat is nou door uw gerechtigheid verhoogd worden. En denk erom toen Kain Abel doodsloeg. Hè? Toen deed hij zijn ogen open in de hemel. En hij wilde nooit meer terug. Hij wilde nooit meer terug naar deze wereld. En toen Johannes de Doper, de grootste vrouwen geboren in de gevangenis, werd onthoofd. Toen heette de koning Jezus welkom. Kom in, kom in. Gij gezegende mijn vaders. Door uw gerechtigheid verhoogd worden. Ik hoop dank dat stukje voorgelezen uit Bunyan. Ga dat nou niet herhalen. Denk erom, de Heer waakt over zijn kinderen hier in de tijd. En hij is straks welkom in de eeuwigheid. U kunt ook de Christinnenreis nog eens even dat slot lezen. Als dan die engel komt en u moet u gereed maken. Om de koning te ontmoeten. Dat zijn zulke ontroerende dingen. Dat God nou zijn volk welkom gaat heten. En die stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Ik kan er om de tijdswil nu niet meer van zeggen. Maar onthoud drie dingen. Die dat geklank kennen. Daar zal de Heere in zijn gunst overwaken. Die kennen innerlijke vreugde en blijdschap in God. Die zullen naar Gods gerechtigheid verhoogd worden. Te midden van alle onrecht. En nou ga ik nog even terug naar de eerste vraag waar ik mee ben begonnen. Wie zijn er nou echt gelukkig? We hebben toen even geld genoemd. En we hebben roem genoemd. Och. Ik zeg niet dat het onbelangrijke dingen zijn. We hebben allemaal wel wat geld nodig om wat eten en zo te kunnen kopen. Maar dat is toch eigenlijk allemaal. Als we nou heel eerlijk naar de dingen kijken. Wat is er dan een leegte in deze wereld. Wat is ons hart dan onrustig in ons. Zegt Augustinus. Totdat het rust vindt in u. Hier, in Psalm 89,
Daar zegt de Heer tegen mensen in de 21ste eeuw. Dat er bij hem een volheid is. Voor de grootste der zondaren. Voor u. Hoor jij al bij dat volk? 3 keer gelukkig. Die dat geklank kennen. Amen. Slotzang gemeente Psalm 89 vers 1 zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen en wat er verder volgt. Nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.